Goedemiddag. Ik had het even onthouden dat het hier middag is. Ja. Ik was vanmorgen ergens anders en was het goedemorgen. Interessant dat er stond in Openbaring 13 vers 13... dat dat beest zelfs vuur uit de hemel kan doen komen. Wij staan vanmiddag even stil bij een situatie waar dat dan niet gebeurt. Daarom uitgekozen of niet? Oh, nou daar komen we dan al even op. Het is denk ik een jaar of vier geleden dat ik de laatste keer in Israël was. En ik had de gelegenheid, voorrecht om daar ook op de Karmel te staan. Nou, misschien dat er hier mensen zijn die daar ook gestaan hebben. Je moet daar niet de Mont Blanc bij voorstellen. Van, dat is een enorme hoge berg. Het is meer een heuvel en dan sta je daar en dat is dan ja, een soort omheining en waar je even rustig kan staan. En dan kijk je uit over de vlakte waar dit tafereel, wat wij zo direct lezen en bespreken, zich afgespeeld heeft. Toen vroeg ik aan de gids, waar heeft Elia nou precies die 450 Baalpriesters en die 400 priesters van Azeria die van de tafel van Izebel eten, de hoofden afgehakt? Nou, dat is daar, wees de gids aan. En dan zie je daar een beekje. Nou, er staat minder water in dan als de doopbad vol is. Wat klein en nietig. Dat moet enorm rood geweest zijn van al dat bloed. 950 priesters van Baal, zou ik maar samenvattend zeggen, zijn daar omgebracht door Elia en zijn sympathisanten, zou ik maar zeggen. Want het is wel een hele klus om 950 mensen op een middag de dood in te jagen. Dat deed je niet zomaar even, hè? Wij gaan stilstaan bij een aantal versen en de context eromheen, direct en wat breder in 1 Koningen hoofdstuk 19. Het thema is storm en stilte tussen de bergen. Zo heb ik het maar even genoemd. Aan de ene kant de berg Karmel en aan de andere kant de berg Horeb. Twee bergen liggen niet naast elkaar, maar daartussen gebeurt iets met Elia. Zoals Jacobus 5 zegt, een mens zoals wij, maar wel de grootste profeet van het Oude Testament genoemd door heel veel Joden. Een man die enorm veel heeft mogen betekenen voor het volk Israël in een diep duistere tijd. Daar gaan we ook even bij stilstaan. En deze Elia is een mens zoals wij. Je moet ze niet verheffen, al die mannen en vrouwen van het Oude Testament. Het is wat de Hebreeën schrijver zegt in hoofdstuk 11, waar niet gesproken wordt over geloofshelden, dat maken wij er vaak van, maar geloofsgetuigen. Dat is heel wat anders. En daar staat dan op een gegeven moment in Hebreeën hoofdstuk 11, als al die namen gepasseerd zijn van Noach en Abraham en Sarah en Jozef enzovoort, zou ik nog vertellen over David en over Barak en over... Hey, Simson staat er ook bij. Die rare vent, zou ik maar zeggen. En ook nog, en de profeten. Nou, Jona, Micha, Nahum, Habakuk, Jesaja, Jeremia en Elia ook. Nieuwe Testament bedeelt ook Elia toe dat hij gerechtvaardigd is door het geloof. Door het geloof in een komende Messias. Wij kijken terug op Jezus die gekomen is. En de geloofsgetuigen van het Oude Testament keken vooruit naar de komende Messias. Als in een mist, als in een vaagheid, zegt Petrus in zijn eerste brief, hoofdstuk 1. Wij gaan lezen. 1 Koningen, hoofdstuk 19, vers 1. Toen Achab aan Izebel verhaalde alles wat Elia gedaan had en hoe hij al de profeten met het zwaard gedood had, zond Izebel een bode tot Elia om te zeggen: zo mogen de goden doen, ja nog erger, indien ik morgen om deze tijd uw ziel niet gelijk zal maken aan de ziel van een hunner. Toen hij, Elia, dit had vernomen, maakte hij zich gereed en ging weg om zijn leven te redden. En gekomen te Beerseba, dat tot Juda behoort, liet hij zijn knecht daarachter. Zelf echter trok hij een dagreis ver de woestijn in, ging zitten onder een bremstruik en begeerde te mogen sterven. En zeide: het is genoeg, neem nu, Heere, mijn leven, want ik ben niet beter dan mijn vaderen. Daarop legde hij zich neer en sliep in onder een bremstruik. Maar zie, daar raakte een engel hem aan en zei tot hem: sta op, eet. En toen hij rondzag, was daar aan zijn hoofdeinde een koek op gloeiende stenen gebakken en een kruik water. En hij at en dronk en legde zich weer neer. Maar wederom, ten tweede male, raakte de engel des Heren hem aan en zeide: sta op, eet, want de reis zou voor u te ver zijn. Toen stond hij op, at en dronk en ging door de kracht van die spijs 40 dagen en 40 nachten tot aan het gebergte Gods Horeb. Tot zover. Storm en stilte tussen de bergen. Elia. We weten niet zoveel van hem. Hoofdstuk 17 vers 1 van Koningen. Is hij er ineens? Helemaal niet een aankondiging of wat zijn beroep ernaast nog was. Nee, hij is er gewoon ineens. Elia. En hij heeft een enorme autoriteit opgebouwd als profeet. Want als je bidt dat het niet regent en het regent anderhalf jaar niet. En als je daarna weer bidt dat het wel regent. Wauw. Dat is krachtig bidden, zeg. Maar hij is maar een mens zoals wij, hè? Jacobus hoofdstuk 5. Als het over de zieke zalving gaat, dan wordt Elia, als het gaat over gebed, er even bijgehaald. Een man van gebed. Een man die de wil van God kende in zijn leven. Een man die God kende in zijn leven. Een man uit één stuk. Een geloofsheld. Nee, niet. We hebben net gelezen over zijn depressie. Daar gaan we straks even wat verder op in. Wat voor tijd leeft Elia? Laten we dat even met elkaar lezen uit Koningen en nog wat andere teksten. Ik steek even in bij hoofdstuk 15. 1 Koningen hoofdstuk 15. Dan is een Baasa koning. Het rijk, het 12-stammige rijk is gescheurd. 10 stammen, 2 stammen na de dood van Salomo. Koning, derde koning. En dat is constant in conflict met elkaar. Er zijn goede koningen, maar meer slechte koningen. Nou, deze Baasa, daar wordt over gezegd dit. Vers 34, hoofdstuk 15. En hij deed wat kwaad is in de ogen des Heren. Hij wandelde de weg van Rehobiam en in de zonde van deze Israël had doen bedrijven. Rehobiam, koning van het 10-stammenrijk na Salomo, was een zeer slechte koning en had het volk Israël, Gods volk, doen afdrijven op de weg van zonde en ongerechtigheid, van afgoderij en hoererij. En als je dan verder kijkt in hoofdstuk 16, dan zie je weer in hoofdstuk 16 vers 13 het volgende staan. Dat gaat ook weer over een koning, Ela. De zoon, zodat zij de Heere, de God Israëls, krenkte met hun ijdelheden. Want ze bedreven, vers 13, wegens al de zonden die Baasa en zijn zoon Ela bedreven hadden en die zij Israël hadden doen bedrijven. Niet alleen persoonlijk deden ze een heleboel zonden, ongerechtigheden, maar ze namen ook nog het volk van God daar steeds in mee, terwijl juist deze koningen het volk zouden moeten voorgaan in Gods vruchtigheid en heiligheid. Maar ze leiden het volk in de ellende. En zo gaat dat eigenlijk door. Als je Omri neemt, de koning van Israël, ook hoofdstuk 16, vers 25. En Omri deed wat kwaad is in de ogen des Heren. Ja, hij maakte het erger dan alle die voor hem geweest waren. Doe er nog maar even een schepje bovenop. Omri. En dan komen we bij Achab. Achab die de Baal dient. Vers 29. Achab, de zoon van Omri, werd koning over Israël in het 38ste jaar van Asa, de koning van Juda. Dus de andere kant. En Achab, de zoon van Omri, regeerde te Samaria 22 jaar over Israël. Achab, de zoon van Omri, deed wat kwaad is in de ogen des Heren, meer dan allen die voor hem geweest waren. En dan is het nog niet klaar. De geschiedschrijver voegt eraan toe, het minst erge was dat hij wandelde in de zonde van Jerobeam, waar ik het net al even over had. De eerste koning van het tienstammenrijk. De zoon van Nebat. Maar hij nam tot zich Izebel. Tot vrouw, de dochter van Etbaal, de koning van de Sidoniërs. En ging de Baal dienen en zich voor hen neerbuigen. Vervolgens richtte hij voor de Baal een altaar op in het huis van de Baal en dat hij te Samaria gebouwd had. Verder maakte Achab een gewijde paal en Achab ging voort met zo te handelen dat hij de Heere, de God van Israël, meer krenkte dan alle koningen van Israël die voor hem geweest waren. Er is zo'n lied in de opwekkingsbundel. Dit is de tijd van Elia. Het klinkt allemaal heel vrolijk. Maar hier word je niet vrolijk van. De omstandigheden waarin Elia werkte als profeet waren heel duister. Zondig. God werd zelfs gekrenkt. En het kan dus. Gods hart werd geraakt door de zonde van de mensen in die tijd. Dus als u zingt, dit is de tijd van Elia. Misschien is het dan wel hetzelfde als hier. Dat zoveel mensen in zonde leven. Een afgoderij doen. Hoererij. Tovenarij. Enzovoort, enzovoort. Ik ga er iets dieper op in. Achab trouwde met Izebel. De dochter van Etbaal, de koning van de Sidoniërs. In die tijd was Etbaal koning over Tyrus en Sidon. Twee steden aan de kust noorden van Israël. En deze Etbaal was zo duister, was zo vol van alles wat God verboden had, dat de profeet Ezechiël jaren later een profetie over de koning van Tyrus en de koning van Sion uitspreekt. Hoofdstuk 28 van Ezechiël. Ik ga het niet lezen vanwege de tijd, maar lees dit voor uzelf even. Hoofdstuk 26, 27, 28 van Ezechiël. En daar zit een diepere laag in. U moet het nauwkeurig lezen. Daar zit in de profetie die Ezechiël uitspreekt over deze koning, de menselijke laag, maar ook de diepere laag, en dat is de geestelijke laag. En als hij daarover profeteert, dan gaat het niet over de mens die koning is, maar de macht die daarachter zit. En daar gaat het dan in Ezechiël 28 over Satan zelf. moet u maar lezen hoe hij in zijn klaagzang over de koning van Tyrus schrijft over die koning van Tyrus. Nou, ik lees er even een paar dingen uit voor, dan kunt u dat ook typeren. En waarom doe ik dat? Om gewoon de tijd van Elia even heel goed neer te zetten voor ons. Ezechiël 28, vers 12. Mensenkind, hef een klaagzang aan over de koning van Tyrus en zeg tot hem, zo zegt de Heere. Volmaakt zijt gij van gestalte, vol van wijsheid, volkomen schoon. In Eden waart gij, Gods hof, alle handel edelstenen overdekt u. En dan komen ze, rode jasmin, chrysoliet, prasem, turquoise, enzovoort, enzovoort. Van goud was het werkstuk waarin ze waren gevat. Aan u gehecht toen gij geschapen werd, waren zij gereed. Gij waart een beschuttende serups met uitgespreide vleugels. Ik had u een plaats gegeven. Gij waart op de heilig berg der goden, wandelend te midden van vlammende stenen. Onberispelijk waart gij in uw wandel vanaf de dag dat gij geschapen werd, totdat er onrecht in u werd gevonden. Door uw uitgebreide handel zijt gij vervuld geraakt met geweldenarijen en kwaamt gij tot zonde. Van de berg de goden verbande ik u en deed u weg, gij beschuttende serup, van tussen de vlammende stenen. Trots was uw hart op uw schoonheid. Met uw luister hebt gij ook uw wijsheid niet doen gaan. Ter aarde wierp ik u neer en maakt u tot een schouwspel voor koningen om het leedvermaak naar u te zien. Door uw vele ongerechtigheden, door het onrecht bij uw koophandel, hebt gij uw heiligdommen ontwijd. Vuur deed ik opladen uit uw midden, dat verteerde u. Ik maakte u tot as op de grond voor de ogen van alle die het zagen. Alle die onder de volk u kennen ontzetten zich over u. Een verschrikking zijt gij geworden, verdwenen zijt gij voor altijd. Dit gaat niet over een mens. Het gaat over de boze zelf. En als je Jesaja 14 ernaast legt om te lezen, zie je hetzelfde gebeuren. Dat er een diepere laag zit in de profetie van de profeet. En dat is hoe God aankijkt door deze profeet uitgelegd tegen de boze zelf. Satan, geschapen als een lichtdragende engel van formaat van Michael en Gabriel. Bedoeld om God te vereren en te verheerlijken en God in alles gehoorzaam te zijn. Perfect, volmaakt geschapen, maar gevallen. En als Ezechiël hierover spreekt, vertaal ik dat terug naar Et Baal en Isebel. Er lag een diepe laag van duisternis, occultisme, tovenarij, afgoderij en hoererij onder wat je met je ogen kon zien. De Baalverering is de verering van Satan zelf. Dit is de tijd van Elia. Oh, laat ik het nog even één keer duidelijker maken. Twee koningen. 2 Koningen, hoofdstuk 9. Als het moment aangebroken is dat er een beetje afgerekend gaat worden met Isebel zelf, dan is er ene Jehu die dan iets daarover zegt. 2 Koningen 9. U moet het verband maar goed zelf even lezen. Dan wordt Jehu benaderd. Zodra, vers 22, zodra Joram Jehu zag, vroeg hij, is het vrede, Jehu? Maar deze antwoordde, wat vrede? Zolang de hoererijen van uw moeder Isebel en haar vele tovenarijen voortduren. Wordt zomaar neergelegd. Van uw moeder Isebel, haar hoererijen en haar tovenarijen voortduren, dan kan het toch nooit vrede zijn? En als Isebel op het punt staat om geëxecuteerd te worden, laat ik het zomaar samenvatten, Dan staat er in vers 39 dit. Toen Isebel dit vernomen had, beschilderde zij haar ogen met zwart en versierde haar hoofd en keek uit het venster. En dan gebeurt er wat Elia heeft geprofeteerd over haar lot. Dat zij, vers 36, toen zij terugkwamen en hem dat berichtte, zeide hij: dit is het woord dat de Heere gesproken heeft door zijn knecht de profeet, de Tisbiet Elia. Op de akker van Jezreel zullen de honden het vlees van Isebel verslinden en het lijk van Isebel zal op de akker te Jezreel zijn als mest op het veld, zodat men niet kan zeggen: dit is Isebel. Totaal verscheurd. Wat een in en in en in slechte vrouw is dat geweest. Zelfs zo dat de Heere Jezus door een engel aan een brief in Thyatira, Openbaring hoofdstuk 2, spreekt over Isebel. En nog een keer komt ze voor in Openbaring. De geest van Isebel waait door ook naar haar dood. In een tijd waar het vol is van afgoderij en hoererij en tovenarij. En kijk alsjeblieft iets dieper als je vandaag rondkijkt. Dit is de tijd van Elia. Ook in onze tijd. En Elia heeft een taak. Een mens zoals wij. En zo heeft de kerk ook een taak. U, mensen als Elia. Ik, iemand als Elia. Gewoon maar een mens. Maar hopelijk krachtig in gebed. Want er is maar één manier om de geestelijke strijd tegen de duisternis aan te gaan. En dat is gebed. Vanuit je positie in Jezus Christus alleen. Doe het nooit uit jezelf. Je verliest aan alle kanten. Voordat je door hebt. Elia. De tijd van Elia was dus echt heel duister. Terug naar hoofdstuk 18 van 1 Koningen. Want dan vinden we de storm op de eerste berg, de Karmel, waar ik stond. Daar waar Elia de uitdaging, de challenge aangaat namens de Heer met de machten van de duisternis en de priesters die in dienst staan van die duisternis. De Baalpriesters en ook de 400 priesters van de profeten, de 400 profeten van Asjera, die aan de tafel van Isebel eten. Kijk maar, het staat er in hoofdstuk 18, vers 19. Dan zegt Elia tegen Ahab, als ze elkaar ontmoeten, en Ahab tegen Elia zegt: daar heb je de man die Israël in de ellende stort. Want het regende al een tijdje niet. En dan zegt Elia: nee, Ahab, dat heb jij gedaan met je Baalverering. Maar, vers 19, nu dan, laat heel Israël tot mij bijeenkomen naar de berg Karmel. Ook de 450 profeten van de Baal en de 400 profeten van de Asjera, die aan de tafel van Isebel eten. En daar komen ze. Dat hele volk Israël verzameld zag in dat dal voor die berg Karmel. En ook die 950 afgoden die naar zijn profeten. Ze verzamelen zich daar. En daar vindt een wedstrijd plaats. Een uitdaging. Krachtmeting. Ahab zendt bode rond en iedereen komt. En dan komt de kernvraag naar voren van Elia naar het volk, vers 21. Toen naderde Elia tot het gehele volk en hij zei: hoe lang zult gij aan beide zijden mank gaan? Moet je voorstellen. Wat is dat, aan beide zijden mank gaan? Je staat niet stabiel hier. En je staat niet stabiel daar. Je wankelt en je wankelt. Je wankelt aan de kant van de Baal en je wankelt aan de kant van God. Je maakt niet één duidelijke keuze. Ik ga helemaal voor de Baal, wat hiernaast staat. of ik ga helemaal voor de Heere God, wat hiernaast staat. Want kijk maar wat hij daarna zegt. Indien het de Heere God is, volg hem na. Maar indien het de Baal is, volg hem na. Maak nou een duidelijke keuze, joh. Dat zegt Elia tegen het volk. Die brief van Jacobus, hè. Waar Elia en mensen zoals wij, staat op een gegeven moment dat Jacobus zegt tegen zijn lezers, jullie zijn tweezielig. Die psychos staat daar. Tweezielig, innerlijk verdeeld als gij zijt. En dan verbindt hij dat, hoofdstuk 4, met gebed. Als je bidt, maar je twijfelt, dat begint hij mee in hoofdstuk 1, en dan werkt dat uit in hoofdstuk 4. En als je bidt, maar je kiest niet duidelijk positie, dan moet je niet denken dat je wat krijgt. Dan moet je niet denken dat je wat ontvangt. En daarom is dat voorbeeld van Elia, een mens zoals wij die bidt en het regent niet, en anderhalf jaar later bidt hij weer en dan gaat het wel regenen, is zo sterk. Een man van integriteit in de Heer. Een man die weet wat God wil. Een man die kan zeggen, kijk naar de lucht, daar komt één wolkje aan als een mans hand. En hij moet keihard rennen en de slagregen haalt hem in. Waar sta je als gelovige? Waar sta je als kerk? Laten we het even een beetje toepassen, toch? Waar sta je als christen? Met één been in de Baal. Eén been in God. Ik moet denken aan toen ik 14 was. Toen bouwde ik vlotten. Ik had helemaal geen computers. En dan was het cruciale moment dat je je ene been op dat vlot zette en moest kiezen of je dat been erbij trok. Oh, we zijn vaak met dat pak thuis gekomen, zeg. En mijn moeder zei, oh, weer een vlot gebouwd. Huh? Want je wist niet of dat vlotje ging houden. En dat stukje land, dat is eigenlijk solide, dat kende je. Dat is het beeld. Mensen in het Nieuwe Testament worden door Jacobus uitgedaagd, maak een keuze. Mensen in het Nieuwe Testament worden door Johannes uitgedaagd. Openbaring hoofdstuk 3, maak een keuze. Dat is die laatste brief, hè? En de gemeente te Laodicea. Wat ik tegen jullie heb, dat jullie niet warm zijn of koud, maar lauw. Preek over houden. Maak een keuze. En dat is Elia ook die het zegt tegen Israël hier in het dal voor de Karmel. Maak een keuze. Kies alsjeblieft duidelijk voor de Baal of duidelijk voor God. En ik ga jullie helpen om een keuze te maken. Roep al die priesters en profeten maar bij elkaar. Zij een stier, ik een stier. Je moet het maar lezen voor uzelf. En bouw een altaar. Nou, die priesters gaan aan de gang. Slachten de stier, hout, altaar. En beginnen te smeken tot Baal. Geef vuur uit de hemel. Maar dat beest Baal in die tijd kon dat nog niet. Openbaring 13 vers 13 pas. En uiteindelijk komt er geen enkele reactie. En dan gaat Elia er nog even een beetje olie op het vuur doen, om het zo maar te zeggen, in vers 27. Toen het middag was geworden, begon Elia hen te bespotten en zei, roep luider, want hij is immers een god. Hij is zeker in gepeins. Of hij heeft zich afgezonderd. Dat betekent, hij is even naar het toilet. Of hij is op reis, misschien slaapt hij en moet hij wakker gemaakt worden. Schreeuw harder tot je God Baal, want hij moet toch wel antwoord gaan geven nu? En des te harder begonnen ze te roepen en te schreeuwen en naar hun gewoonte insnijdingen met zwaarden en speren te maken en ze dropen van het bloed. En zodra de middag voorbij was, tot tegen het brengen van het avondoffer geraakte ze zelfs in geestvervoering. Maar er kwam geen geluid en niemand gaf antwoord of sloeg er acht op. De hemel van de Baalpriesters bleef dicht. Want die is er helemaal niet. Het is maar een afgod. Een aftreksel van God. Van steen, van klei, van hout. En tegenwoordig in je harses. In je eigen beelden van God. Of je rijkdom, je bankrekening, je gezondheid. Er zijn zoveel dingen die een afgod kunnen zijn. Een namaaksel van de enige waarachtige God. Als het volk Israël uit Egypte geleid is. En op liefdeswandeling is met God door de woestijn naar een beloofd land. Dan gaat God afspraken met ze maken. Bij de berg Gods de Horeb. Waar Elia heen loopt zo direct 40 dagen en nachten. En wat zegt God dan? Ik ben God. En je zult mij niet maken. Je zult je geen beeld maken van iets wat in de hemel is, op aarde is of onder de aarde is. Letterlijk staat daar in de grondtekst, gij zult mij niet maken. Niemand kan God maken. Ook niet in je hoofd. Want we vragen wel eens aan elkaar of aan jezelf, wat is je godsbeeld? Mensen vragen het maar wel, hoe denk je nou over God? Dan geef ik meestal het voorbeeld. Wat een enorm spanningsveld met zich meebrengt voor mezelf en voor de ander. God redde Mozes en die 675.000 jongetjes daarvoor niet. Ik weet niet hoeveel het er waren hoor. Met zo'n God leef ik. Zo'n God vertrouw ik. Die één jongetje redt. En al die anderen niet. En hij had het wel gekund. Maar hij deed het niet. Wat is je godsbeeld? Met wat voor God wandel je? Die kun je niet in je broekzak doen. Ik kan mijn mobiel nog steeds in mijn broekzak doen. En voor heel veel mensen is dat een afgod. Die kinderen bij ons in huis, we hebben een gezinshuis. Als ze hun mobiel 's avonds moeten inleveren, dan gaat de trilfunctie door. Voor God leef je. Elia. Een mens zoals wij. Hij zegt, joh, roep wat harder. Misschien slaapt hij, is in de wc op reis. En dan, vers 30. Toen zeide Elia tot het gehele volk, nader tot mij. En het gehele volk nadert tot hem. En daarop herstelde hij het altaar van de Heer dat omvergehaald was. Elia nam 10 en 2 stenen. Nee, hij nam 12 stenen naar het getal van de stammen van de zonen van Jacob. Helemaal niet rekening houden met de politieke gevoeligheden tussen 10 stammen aan de ene kant en 2 stammen aan de andere kant. Dat is nooit Gods wil geweest. En hij zegt hier, het altaar van God is 12, de zonen van Jacob. Moet je kijken wat er dan gebeurt. Hij nam de 12 stenen naar het getal van de stammen der zonen Jacobs, tot wie het woord des Heeren gekomen was. Israël zal uw naam heten. Israël zal uw naam heten. Bij de Jabok, hè? Strijd van Jacob. Weet u wat Jacob betekent? Leugenaar, hielenlichter. En weet u wat Israël betekent? Strijder voor God. Wat een carrière in je naam alleen al, zeg. Als je Jacob mag achterlaten. En als je Israël mag gaan heten. Strijder voor God. En waarom? Omdat je daar met God hebt gestreden bij de Jabok. En hebt gezegd, wat er ook gebeurt, ik laat u niet los, tenzij gij mij zegent. En die zegen was dat hij de rest van zijn leven mank ging. Je kunt schade oplopen als je met God wandelt. Je kunt schade oplopen. Je kunt mank gaan fysiek, emotioneel, geestelijk, kerven in je ziel, om wat mensen tegen je hebben gezegd. En dat is het getuigenis, dat je met God hebt geworsteld, dat je met God leeft. Straks maakt hij alle dingen nieuw. Dan zegt Elia dit. Hij schikt het hout. Oh nee, hij laat nog even wat geulen rond het altaar, stenen rond het altaar. En hij maakte rondom het altaar een groeve ter weide van 2 maten zaad. Hij schikte het hout, hield de stier aan stukken, legde die op het hout. En toen zei hij, vul 4 kruiken met water en gooi ze uit over het brandoffer en over het hout. En daarna zei hij, doe het nog een keer. En daarna zei hij, doe het nog een keer. En ze deden het ten derde malen, zodat het water rondom het altaar liep, zelfs de groeven vulde met het water. En op de tijd nu dat men het avondoffer bracht, trad de profeet Elia naar voren en zei, Heere, God van Abraham, Isaac en Israël. Israël, verdeeld in 10 en 2 stammen. Israël, samen rond dat altaar. En zo spreekt die God aan Abraham, Isaac en Israël. Mogen heden bekend worden dat gij God zijt in Israël en dat ik uw knecht ben en dat ik op uw bevel al deze dingen doe. Antwoord mij, heren. Antwoord mij, opdat het volk weten dat gij God de Heere zijt. En dat gij hun hart weer wil terugneigen. Toen schoot er vuur van de Heer neer en verteerde het brandoffer en het hout, de stenen en de aarde en lekte het water uit de groeven op. Er is geen enkele discussie mogelijk. Er kon niet een klein vonkje bijkomen buiten Gods vuur om. Het was doordrenkt met water en alles wordt in één keer verteerd als God spreekt. En het volk staat eromheen. En Elia, hij is met God overwinnaar. Paulus, Romeinen, in hem meer dan overwinnaars. Ja. En toen het volk zag wat er gebeurde, dat zag, wierpen zij zich op hun aangezicht en zeiden, de Heere, die is God. De Heere, die is God. En dan spreekt Elia, grijp de profeten van de Baal. Laat niemand van hen ontkomen. En ze grepen ze en Elia voerde hen naar de beek Kison en liet hen daar slachten. 950 man. Daar begon ik mee. De strijd is gestreden. Nou nog even bidden om regen. Ga snel naar huis, Agab, want het gaat regenen. En het ging regenen. Zegen voor het land. Zegen voor het volk. Zegen van God. En had het volk nou echt gekozen, de Heere die is God, de Heere die is God? Nee hoor, lees maar verder. Gaat zo weer fout. En Elia? Elia rent een end weg. Zo hard. Vers 46, maar de hand des Heeren was over Elia, zodat hij zijn lendenen omgorde en voor Agab uitsnelde tot waar men de richting van Jezreel inslaat. Goeie conditie. Net op de toppen van zijn carrière gestaan op de berg de Karmel. Het heeft er gestormd. De spanning, de strijd, de demonische spanning tussen hij en dienstknecht in zijn eentje. Zoals hij later dacht dat hij nog in zijn eentje over was gebleven. Op de Horeb zei hij dat tegen God. Nee, er waren nog 7000 die hun knieën niet voor de Baal hadden gebogen. Maar dan stond hij in zijn eentje, hè? Tegenover een overmacht aan tovenaars, profeten, priesters van de Baal. En op de achtergrond een Ahab, van wie je de geschiedenis natuurlijk kende, met zijn vrouw Isabel. En God spreekt door vuur. Ik vraag me dan af, wat heeft het met hem gedaan? Kan ik me verplaatsen? Want hij is toch een mens zoals wij? Waar hebt u op uw Karmel gestaan? Waar hebt u vanuit uw bediening of vanuit uw zijn met de Heer zulke enorme mooie momenten meegemaakt dat God door vuur sprak? En misschien niet direct letterlijk vuur, maar een vuur in uw hart. Een vuur in een gesprek wat u had met iemand. Vuur wat je had, of beweging wat er was. Noem het maar op. Daar stond je dan. En eigenlijk is het zo, je staat er en je staat er maar bij. Elia. En God heeft hem zo bevestigd als profeet, dat hij de geschiedenis in is gegaan tot op de dag van vandaag in het gelovig Jodendom. Elia, Jesaja, Mozes, dat zijn de drie grote. Maar Elia zeker. En dan wat we gelezen hebben. 1 mededeling van 1 vrouw. En niet de eerste de beste, nee de eerste de slechtste zou ik maar zeggen. Isabel. Vandaag. Nee, morgen ben jij gelijk aan de ziel van 1 hunner die jij hebt omgebracht. En als hij dat hoort, dan staat er in vers 3, we lazen het, maakt hij zich op en ging heen om zijn leven te redden. Nou, als hij dan net zo hard kon lopen als even ervoor, dan kwam hij net weg. Hij kwam niet ver. Hij kwam maar een dagreis de woestijn heen als hij bij Berseba zijn vriend of zijn knecht had achtergelaten. En als hij die dagreis de woestijn in is, dan is hij uitgeput. Dan kan hij alleen nog maar een klein beetje schaduw opzoeken van een bremstruik. En dan gaat er liggen en hij zegt, het is klaar. Ik heb het gehad. Neem mijn leven. Heer, ik ben niet beter dan mijn voorouders, mijn vaderen. Hij is zwaar depressief. Hier moet je een psycholoog op loslaten. Iemand die zo aan de toppen van het succes heeft gestaan op de Karmel. En naar beneden is gegaan, een stukje heeft hard gelopen. En dan in de woestijn terecht komt, kan zo leeg zijn. Kan zo het niet meer zien zitten. Er kan geen hoop meer zijn. Er kan geen uitzicht meer zijn. Er kan geen perspectief meer zijn. Er is alleen maar mist. En er is alleen maar duisternis. Laat mij nu maar sterven. Heer, ik ben er klaar mee. Ik ben klaar met die kerk. Ik ben klaar met mijn vrienden. Ik ben klaar met mijn vrouw. Ik ben klaar met mijn kinderen. Ik ben klaar met mijn ouders. Ik ben klaar met mijn baas. Ik ben klaar met mijn school. Vul het maar in. Zo'n punt als Elia heb ik nooit bereikt. Ik ben er wel een keertje dichtbij geweest. Dan ben je er klaar mee. Al dat gezeur om je heen. Ja. En dan komt er een engel. En wat zegt die engel? Tik, tik. Sta op, eet. Lekker pastoraal. Elia, hoe voel je je nu? Kun je iets vertellen over je emoties? Als ik nou zeg dat God van je houdt, wat ervaar je dan, Elia? Elia, hoe heeft het nou zo kunnen gebeuren? Het ging zo goed op de Karmel en nou ben je hier. Elia, joh. God houdt van je, hoor. Niks van dat alles. Die engel is helemaal niet pastoraal in onze optiek. En die zegt, sta op, eet. Ga even een hapje doen, joh. Sta op, eet. Nee, dat is juist heel pastoraal. Als je met iemand die in problemen zit, en ik heb er vele gesprekken gevoerd met mensen, dat je dan zegt, joh, slaap je wel goed? Huh? Slaap je wel goed? Ik slaap helemaal niet goed. Nou, dan moet je een keer goed gaan slapen, gaan naar de dokter, vraag slaappillen, dat je weer een beetje energie op kan bouwen in je lijf. Want als je lijf niet goed functioneert, functioneert je denken niet goed en je emoties zeker niet. Dat is gegarandeerd onbalans. Sta op, eet, kom in beweging. Blijf niet de hele dag met een zak chips en een fles cola op je bed liggen. Nee, kom in beweging. Doe wat fysiek. Laat die spieren en die pezen het werk doen. Vul je longen een keer. Dat is pastoraat. En dat doet die engel. Sta op, eet. En wat doet Elia? Staat op en eet. Vers gebakken koek. Kruik water. En dan gaat weer liggen. Hij heeft nog geen fut. Hij is er nog steeds klaar mee. Het heeft hem in ieder geval wat energie gegeven om door te slapen. Maar dan ben je nog niet van God af. Elia kan wel willen afhaken. Hier, neem het maar, Heer. Mijn leven, mijn bediening, mijn carrière, mijn dit, mijn dat. Nee. Sta op, eet. Want de reis zou voor u te ver zijn. Elia heeft helemaal geen zin om op reis te gaan. Hij heeft net hard gelopen, hè? Dat dacht de woestijn in. Hij is er klaar mee, fysiek. Ik wil niet meer verder. De reis zou voor u te ver zijn. God heeft een reis voor hem geboekt. God heeft een reisplan voor hem. God heeft een herstelplan voor hem. God leidt hem ergens naartoe, naar de berg Gods, de Horeb, om daar God te ontmoeten. En als je verder leest hier, dan zie je dat. Niet in de wind, niet in het vuur, maar in een zachte bries spreekt God tot Elia. En wat zegt God? Fijn dat je hier bent, Elia. Laten we even rustig praten. Wat doe je hier? Wat doe je hier? Wat doe je hier, Elia? Waar kom je vandaan? Wat heb je allemaal meegemaakt? Wat doe je hier? Nou, God, ik ben alleen overgebleven. En ik heb altijd gedaan wat u hebt gewild. Ik heb uw wil verstaan, ik heb gebeden, 1,5 jaar geen regen. Ik heb me opgesteld tegen al die occulte gasten. En nu dan, Heer? Ja, er moet weer een nieuwe koning komen. En ik zorg voor een opvolger voor jou. He, Elisa, die komt om de hoek kijken. Joh, jouw plan is niet mijn plan. Jij gaat nog verder. En waar hij onder een bremstruik wil sterven, had hij nooit kunnen bedenken dat hij nooit zou sterven. Maar op een vurige wagen ter hemel is gevaren. En teruggekomen met Mozes op de berg der verheerlijking. En ook nog samen met Mozes een rolletje heeft in de toekomst als je Openbaring goed leest. Elia, een mens zoals wij. Een gewone man. Sta op, eet. En hij staat op en eet. En toen hij had gegeten en gedronken, ging hij door de kracht van die spijs 40 dagen en nachten tot aan het gebergte Gods te horen. 40, dat moet wel krachtvoer geweest zijn. Goddelijk krachtvoer. 40 dagen en nachten. En ik neem het echt letterlijk, hoor. Net als Genesis 6 scheppingsdagen, neem ik nog steeds letterlijk. Huppakee, de woestijn in. Tot aan het gebergte Gods. Daar spreekt God tot hem. Had God dat daar niet kunnen doen onder die bremstraat? Nee. Hij moest voorbereid worden om open te staan voor de stem van God. En had de stem van God toch verstaan op de Karmel? Ja, maar daar kwam een stem van een vrouw tussendoor. Moet je altijd mee oppassen, hoor. Sorry, zusters. Luister goed. Wat is de stem van God? En God bereidt hem voor. En hij hele lange wandeling van 40 dagen en nachten. Om opnieuw te verstaan wat Gods plan is met zijn leven. Hoe God hem wil gebruiken op een totaal andere manier. Meer als coach. En daarna loopt hij ook zomaar bij Agob binnen. Met de autoriteit. En Agob haalt het niet in zijn hoofd om een vinger naar hem uit te steken. Elia, een mens zoals wij. In God. Overwinnaar. Over het volk Israël wat afgedwaald is. Over al die Baalpriesters en die profeten. Zelfs over Agab en Izebel. Over alle machten van de duisternis. Maar ten diepste ook over zichzelf. Elia, een mens zoals wij. Laten we bidden. Wij overzien ons leven niet. We kunnen alleen maar tot nu kijken. En dan zien we uw trouw. En uw genade. En uw leven in ons door uw geest. Heer, wij achten ons gestorven. Net als Paulus dat zegt, met Christus ben ik gekruisigd en toch leef ik. Dat is niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. We zijn dood voor de zonde, dood voor onze eigen grillige ego's. Maar willen we ons met heel ons hart en ziel richten op u? We vinden het al zo moeilijk, Heere God. En daar hebben we zo de leiding van uw geest voor nodig, die ons altijd weer wijst op Jezus Christus en die gekruisigd en opgestaan, ter hemel gevaren. Het evangelie. En natuurlijk heeft Elia dat niet zo kunnen zien, zoals wij. Maar in hem was toch die oprechte heilige verwachting van verlossing, van redding. Want als hij zegt, neem mijn leven, want ik ben niet beter dan mijn vaderen, dan weet hij wie hij zelf is als mens. Hij heeft uw genade nodig. Dat krijgt hij dan ook. Sta op, eet. En ga op weg. Naar een plek in een spelonk en als ik je naar buiten roep, dan spreek ik met je. Dat hebt u tegen me gezegd. Heer, wij moeten leren wachten. Geduld oefenen, in beweging blijven, niet onder een bremstruik blijven liggen, maar in beweging blijven tot momenten dat u zegt, nu ben je ontvankelijk om mijn stem echt diep in jezelf te verstaan. U bent mij dat een beetje aan het leren. Of laat ik het beter zeggen, ik ben dat een beetje aan het leren. Heere God, verheerlijk uzelf ook op deze manier in ons dat wij steeds meer leren afhankelijk van u te zijn, klein te zijn, verwachtend te zijn en geduldig te zijn. U bent God, wij zijn mensen. En u wilt ons in ons gewoon mens zijn, gewoon gebruiken, want het is u genoeg. We hebben geen superhelden nodig, maar gewoon mensen zoals we hier bij elkaar zijn. Wijs ons aan, raak ons aan, voed ons en leid ons. In Jezus' naam en tot uw Heer, eer en heerlijkheid.